Ik vind het leuk om hier weer te zijn. Het is een poosje geleden. En we wisten niet meer precies hoe lang. En dat is ook prima. Een tijd van verwachten. Zo vlak voor kerst. Advent. Wachten. Verwachten. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar er zijn van die tijden in ons leven dat we echt naar iets uitzien. Verwachten. Voor jongeren, kinderen is dat vaak de vakantie. Of verjaardag, hè? Dat is echt zo'n gevoel van, yes, wat zal ik krijgen? Nou, als je langzamerhand wat ouder wordt, dan worden dat soort momenten wat minder, nou ja, misschien wel speciaal, maar die opwinding die je dan kan voelen als kind, dat wordt wat minder. Maar je wacht soms wel op uitslag van een medisch onderzoek. Of je wacht op bezoek van een kind dat lang niet is geweest. Van een broer of zus. De verwachting wordt wat minder. Maar, of er wordt niet wat minder, dat verschuift wat. Als ik denk aan mijn studenten. Ik ben een decaan op de School of Divinity in Amsterdam. En de meeste van mijn studenten zijn van migratieachtergrond. Dus niet oorspronkelijk Nederlanders. En een aantal die wachten nog op hun toestemming op hun papieren. Ze zijn ongedocumenteerd. Ik heb er één student, die is dat al 16 jaar. Komt uit Sierra Leone en hij heeft al heel wat meegemaakt. Meerdere keren in detentiecentra. En hij wacht nog steeds. Hij verwacht nog steeds. En afgelopen week sprak ik met een jonge man uit Egypte. Die had op 3 vakken na had hij zijn diploma klinische psychologie. Net als kinderen haal ik het soms wel door elkaar. En dat is op masterniveau, op doctorandusniveau. En toen moest hij het land verlaten. En hij zoekt naar een plek waar hij weer kan studeren. Ja, wij bieden geen psychologie aan. Wel global studies en international human rights. En dan theologie, waar ik de decaan, eigenlijk de coördinator van ben. Maar toen ik vertelde wat voor vakken er in onze opleiding theologie zitten, zei hij, ja, dat wil ik ook. Want hij is diaken in een koptische kerk, Egyptisch-koptische kerk. Dus hij wordt vanaf januari student. Maar hij wacht ook nog op zijn papieren. En dat kan soms lang duren. En net als in de tijd echt voor de geboorte van Jezus, was er aan de ene kant wel verwachting. Maar laten we eerlijk zijn, aan de andere kant was dat ook weggeëpt. De verwachting op een Messias, op een redder. 400 jaar tussen Oude Testament en Nieuwe Testament was het akelig stil. Geen profeten, geen grote stemmen. Ja, er was wel iets gebeurd 150 jaar voordat Jezus geboren werd. Misschien heb je wel van gehoord, een aantal van jullie weet ik dat zeker, van de familie van de Maccabeërs. Judas de Maccabeer, dat leek een beetje op een Messias. Hij reinigde de tempel. Die was door de Grieken verontreinigd. En was nota bene een varken en geslacht. Dus Judas reinigde die tempel. En toen gebeurde er een wonder. Want hoewel er weinig olie was, bleef toch de menorah, eigenlijk een beetje zoals de kaas hier, maar dan het symbool voor Israël, bleef lange tijd branden. En dat wordt tot op de dag van vandaag herdacht. Ik moet het altijd even weer goed zeggen. Met Chanukka, het lichtjesfeest. En tijdens deze dagen, als de Joden dat vieren, dan geven ze elkaar geschenken. Soms zijn wij wat enthousiast om te zeggen, ja, het kerst dat is toch maar heidense achtergrond en alles. Nou, daar zit ook heel veel in. En de vraag is dat zo verkeerd? Ach, maar er zit ook een achtergrond, lichtjesfeest, cadeautjes geven vanuit de Joodse geschiedenis. En in de tijd van Jezus vierde hij dat ook, lichtjesfeest. Er werd net ook al over gebeden, hè? Dat licht in deze tijd doorbreekt. Verwachten kan lang duren en soms geef je het een beetje op. En ik denk dat dat in de tijd dat Jezus geboren werd, in de aanloop daarnaartoe ook zo was. Waar ik jullie mee wil nemen is in het verhaal van Maria, de moeder van Jezus. En het bijzondere dat hij haar kiest, daarom ook dit plaatje. Ik vermoed niet dat Maria er zo uitzag. Maar ik vond het wel echt een prachtig plaatje om te denken van yes, in deze donkere tijd mag er reden zijn om blij te zijn. Om je te verheugen. Want er is iemand die ons ziet zitten. Er is iemand die in ons gelooft. We gaan naar Lucas. Als we Lucas 1 en 2 bekijken, dan zien we dat er rondom de geboorte van de Heer Jezus, dat er allerlei hoofdrolspelers en ook wel wat mensen in bijrollen ten tonele worden gevoerd. Allemaal grote en belangrijke namen. En wat ik als eerste wilde lezen, en heel mooi op de PowerPoint stond, is uit Lucas 2. Namelijk, daar staat in vers 1 en volgende. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde en het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam en daarom gingen de mensen op reis. Heel bekend, hè, dit gedeelte. Maar we staan niet zo heel vaak stil bij die namen die erin staan. Bijvoorbeeld Quirinius. Dat was een legeraanvoerder die eigenlijk de baas was over misschien wel 20.000 soldaten. Een hele belangrijke man die het bestuur had gekregen over de provincie Juda. En hij had dat bestuur niet zomaar gekregen, maar Juda was een beetje zo'n... De beeldenis is van Quirinius, een soort munt, wat ik gevonden heb op internet. Of het helemaal klopt, dat weet ik dan niet, maar het geeft misschien een beetje beeld. Deze Quirinius was dus een machtige legeraanvoerder en hij was naar Judea, dat gedeelte waar Jeruzalem ligt, waar Bethlehem ligt, gestuurd. Omdat Joden toch een beetje zo'n troublesome, heb ik in mijn hoofd, het Engelse woord. Dat zij het nogal wat, ik kom toch niet op het Nederlandse woord zeg. Raddraaiers, kijk, dat vind ik nou nog eens een woord. Meestal heb ik wel de mensen in de zaal nodig hoor, voor dit soort dingen. Doordat ik nu in het Engels werk, gaat dat een beetje door de war. Raddraaiers waren. Ze waren soms wat lastig. Vooral omdat zij zo wilden vasthouden aan hun religie. Dus had de keizer in Rome een behoorlijk belangrijke legeraanvoerder gestuurd. Die flink groot leger onder zich had om daar de orde te handhaven. En hij kreeg een opdracht mee. Je moet de mens gaan tellen. En dat is natuurlijk niet voor niets. Dat is niet omdat de keizer wilde weten van hoe groot is het daar of hoeveel mensen wonen daar. Nee, hij wilde, zoals zo vaak het geval is, belastingen innen. Blijft tot op de dag van vandaag een moeilijk iets dat overheden belastingen willen innen van de bevolking. Nou, een volgend iemand die we eigenlijk al waar we over laatst was keizer Augustus, heel bekend. Vooral ook van de Pax Romana, misschien ken je die term wel. De vrede in het Romeinse Rijk, dat stelde hij in en dat duurde zo ongeveer 2 eeuwen. Maar dat was niet een vrede zoals wij dat graag willen zien op geitenwolle sokken en met veel liefde en hugs onder elkaar. Het was een vrede die met de harde hand werd bewaakt, getuige ook die Quirinius. Maar wel een vrede waardoor het mogelijk was om redelijk vrij in dat Romeinse land rond te reizen. Augustus en al die andere keizers, die zagen zichzelf als zonen van God. En je moest in die tijden ook belijden, keizer is heer, anders was je leven niet zeker. Er kon aan je gevraagd worden, wie is heer? Kurios, het Griekse woord voor toen. Wie is heer? En als je dan niet zei, Caesar is Kurios, de keizer is heer, dan was je leven niet zeker. En misschien moeten jullie wel net als ik denken aan wat Paulus schrijft in een van zijn brieven. Van je kunt alleen maar zeggen door de Heilige Geest, Jezus is Heer. Ik dacht altijd, die belijdenis komt van de Geest. Nou, dat geloof ik ook. Maar er was ook moed voor nodig om in die tijd te durven zeggen, Jezus is Heer. Want dat kon je gewoon je leven kosten. Dus je had de moed van de Heilige Geest ook nodig. Niet alleen het geloof en de inspiratie, maar ook de moed. Keizer Augustus, zoon van God. Zo zag hij zichzelf. En dan, en dat staat niet in dit stukje, maar het staat al in het begin van Lucas 1. In deze tijd was er een Herodes aan de macht. Er was een hele familie van Herodesen die aan en af traden. En deze was Herodes Archelaus. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken. Maar hij was geen koning. Dat wilde hij wel graag, maar hij was geen koning. En hij deed ook niet zo best. In het jaar 6 na Christus werd hij afgezet. Maar je moet weten dat in die tijd rivaliteit binnen koninklijke en keizerlijke families heel groot was. En om maar zeker te zijn van je positie, zorgde je er soms voor dat je broers gewoon omgebracht werden. Dat gebeurde in de keizerlijke familie, in die van Augustus, maar vooral in die van Julius Caesar. Maar het gebeurde ook in de koninklijke familie van Herodes. Dus als je macht bedreigd werd, dan zorgde je gewoon voor dat degenen die je macht bedreigden, omgebracht werden. Als we dat weten, is het misschien ook niet zo raar dat als we laten horen dat Herodes zich bedreigd voelt, vooral als de wijzen bij hem komen, hè, uit het oosten, en hem vertellen, we zoeken een koning, dat hij alles in gang zet om maar een hele groep uit te moorden. Dat was gewoon de gang van zaken van die tijd. Het is natuurlijk niet gewoon, het is vreselijk bruut. Maar het was wel de manier waarop ze in die tijd zorgden van dat de troon bleef staan en dat degene op de troon bleef die dat wilde. En in dit geval Herodes Archelaus. Weet iemand hoe je dat goed uitspreekt? Ik kijk even. Nee, dan houden we het hier op. Dus allemaal mannen met spierballen. En ook spierballentaal. In die tijd voor de geboorte van Jezus. Wat nog één. En het is niet helemaal zeker of deze meneer het was, Eleazar ben Boetus. Maar de hoge priester was ook een spierballenman. Want die werd regelmatig gewoon in zijn positie gezet door het Romeinse Rijk. Sterker nog, er waren in die tijd momenten dat er twee hoge priesters waren. Eén die vanuit echt de Joodse religie, hè, de Joden, gekozen, maar gezien werd als de opvolger. In de lijn van Aaron helemaal, hè, uit het Oude Testament. En één die politiek gezien een beetje de hielen kon likken van de politieke leiders. En die werd dan politiek gezien als hoogpriester aangesteld. Dus dat was een politiek baantje geworden. Ook spierballentaal. De hoge priester. En later komen we de hoge priester ook tegen in het paasverhaal natuurlijk. Daar spelen ze een belangrijke rol. En dan opeens een meisje. Maria, of zoals we in het Joods zeggen, Mirjam of Mayam. Een meisje uit een hele onbelangrijke stad, Nazareth, heel klein. Niet bekend, geen Rome, geen Jeruzalem, geen Caesarea, gewoon Nazareth. En een meisje dat waarschijnlijk niet kon lezen en schrijven. Daar kan je wel van uitgaan, want de meisjes in die tijd gingen niet naar school. Een jaar of 14, 15. Want dat was de tijd dat meisjes volwassen waren. Als volwassen werden gezien. En toegezegd werden aan een echtgenoot. En dit meisje krijgt bezoek. Jullie kennen het verhaal. Bezoek. Van de engel Gabriel. En ik heb bewust gekozen voor het plaatje zonder spierballen. De engel Gabriel, de boodschappen van God. En zijn naam betekent God is kracht. Hij wijst niet op zichzelf, hij wijst op de schepper, op de Heer van hemel en aarde. God is kracht. En deze engel Gabriel, die heeft een boodschap voor de eenvoudige, zo onbelangrijke, één in een dozijn, waarvan 12 in een dozijn gaan, meisje Maria. Laten we eens lezen. Lucas 1, vers 31 tot 38. Dat heb ik hier staan. Laten we beginnen bij 26. Lucas 1, vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea. Naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette. Een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei, gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat de begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: "Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen." Hoor je hoe politiek gevoelig dit is? Die boodschap die de engel Gabriël geeft aan Maria. Hij zegt: je krijgt een kind dat is de zoon van de Allerhoogste. Een gevaar dus voor de keizerlijke troon. Die zichzelf als zoon van God ziet. Hij zal koning zijn, een gevaar voor de troon van Herodes, die graag koning wilde zijn. De latere koning Herodes was wel koning, maar deze niet. En die ontzettend jaloers is op iedereen die wel koning is. Hij zal de leider zijn over het volk van Jacob en niet een generaal, niet een legeroverste. Dit is een ontzettend politiek gevoelige boodschap. En daar waar Maria zeer waarschijnlijk schrikt vanwege de verschijning van de engel. Want dat kennen we ook van Daniël. Hè? Als hij een engel ziet, dan schrikt hij. Engelen schijnen heel groot en machtig en pompeus te zijn. Ik heb er geen gezien. Jullie wel? Dus? Het gebeurt wel eens. Nee? Nee, ik ook niet. Oké, dan hebben we dat even goed. Ze schijnen heel groots. En als ze verschijnen, kan je daar nogal bang van worden. Vandaar ook van vrees niet, wat ook in de katholieke kerk natuurlijk hele belangrijke woorden zijn geworden. Vrees niet, Maria, maar wat hij brengt is wel heel politiek gevoelig. Hij heeft een opdracht voor Maria die niet te evenaren is, maar die ook niet bepaald ongevaarlijk is. Eigenlijk zegt hij tegen Maria van: God heeft je uitgekozen om iets te gaan doen en je bent je leven nu niet meer zeker. En dat bleek ook, hè? Al vrij snel, nadat bekend werd dat ze zwanger was, wilde haar familie, de familie van Jozef, haar stenigen. Wat eigenlijk in de wet van Mozes ook staat, dat een optie is van als je vriendin, verloofde, is vreemd gegaan. Dus leven niet zeker binnen eigen familie. Maar ze was haar leven ook niet zeker toen Jezus geboren was. Want toen kwam Herodes met zijn legers en die wilde alle kinderen in Bethlehem vermoorden. En heeft hij ook gedaan. Ze zijn een tijd gevlucht omdat er een engel opnieuw Jozef waarschuwde in een droom. Een opdracht waarin ze haar leven niet zeker was. Maar God zegt wel iets bijzonders hier. Hij zegt: Maria, je bent begenadigd. Beetje ouderwets woord, maar betekent het eigenlijk zoveel van: Gods genade is met je, zijn liefde en goedheid is met jou. Hij ziet je zitten, hij gelooft in jou. Hij heeft vertrouwen in jou. Moet je eens voorstellen, de God van hemel en aarde, die niet kijk naar al die spierballentaal, al die vreselijk belangrijke mannen, die op de een of andere manier een hoge positie hebben, maar die naar een eenvoudig meisje gaat en zegt: jou zie ik zitten. Jou durf ik wel wat toe te vertrouwen. Dat is toch ontzettend bemoedigend. Dat is toch echt, onze God ten voeten uit. Jij noemde al even van: met kerst is alles omgedraaid. Dit is ook onderdeel van dat omdraaien, dat koninkrijk van God, dat kijkt naar de minste en niet naar de mensen met de spierballentaal. Dat kijkt naar nederigheid en naar dienen. En dit meisje wordt uitgezocht en de engel zegt namens God: ik zie jou zitten. Ik geloof in jou. Je bent begenadigd. Maria wordt geroepen. Het is vandaag ook zendingszondag, begreep ik al van tevoren. En ik zei: dat is mooi, want er zit een stukje over roeping in. En zending heeft natuurlijk alles te maken met roepen. Maar roepen heeft alles te maken, niet alleen met gaan. Zenden is toch wel heeft bij ons nog een beetje het gevoel van gaan. Maar allereerst met komen. Als die engel Gabriël naar Maria komt, dan groet hij haar met haar naam. Wees gegroet, Maria. Hij kent haar naam. Ik stel mij zo voor, ik heb 5 dochters. Ze zijn nu allemaal wat groter, maar toen ze klein waren, als ik graag wilde dat ze iets deden, dan riep ik eerst, bijvoorbeeld Sarah, kom eens bij mama. Kom eens hier. Meestal roken ze dan wel nattigheid hoor. En dan was het, ja, en dan had ik vaak een opdracht of een klusje voor ze. Dus een roeping houdt in dat je eerst komt. Iemand roept je bij naam. Kom eens even bij mij. Eigenlijk, hoewel de engel naar Maria kwam, was het ook een Maria komt bij God. Want zegt de engel niet ook, de Heilige Geest zal over je komen. Vroeger dacht ik altijd, ja, dat is het magische moment dat het eitje in haar eileider wordt bevrucht, hoe dat dan ook is geweest. Maar het is ook, de Heilige Geest komt over je om je moed te geven. Om haar te inspireren. We lezen straks de lofzang van Maria. Om haar inzicht te geven wie hij is. Het is een komen tot God. Deze ontmoeting. En dit vervullen met de Heilige Geest. Als ik mijn dochter roep. Kom eens even bij mij. Dan weet ik wel welke dochter ik moet roepen. Toen ze klein waren. En ik wilde dat even iemand een boodschapje voor me deed. Dan wist ik precies. Nou kan ik beter die vragen. Niet die. Want als ik dochter 2, ik zal nu geen namen noemen, met 5 euro op stap gaat, die is bij de bocht al vergeten wat ze moet doen. En die gaat vlindertjes achterna. En ik krijg echt niet mijn pakje boter wat ik graag zou willen dat ze koopt. Maar dochter 3 kan dat wel heel goed. Dus ik kijk, als ik een opdracht geef, nou, wie is hier eigenlijk geschikt voor? Behalve dat kamer opruimen, dat moesten ze allemaal doen. Waren ze zo goed als allemaal niet geschikt voor, maar ze moesten het wel. En dus je roept iemand, kom eens even bij me. Er vindt een uitwisseling plaats. Bijvoorbeeld als diegene naar de supermarkt moet, dan geef ik geld mee. Ik geef mee wat diegene nodig heeft. Ik geef wat instructies mee en dan laat ik dat gaan. En als het goed is, komen ze daarna terug van, ja hoor, hier is het. Of als ze de kamer hebben opgeruimd, kom je nu kijken, mam, ik ben klaar. Dat was dan meestal de afspraak, dat je daarna wel moest kijken. Dus dan komt er daarna een soort van weer terugkomen, evaluatie, teruggave van wat geld wat er over is. En zo geloof ik ook in de roeping van God. Het is allereerst een roepen om te komen en dat geldt voor ons allemaal. In het nieuwe denken over zendingen, zo nieuw is het niet meer, dan hebben we het niet meer over de zendelingen. Hoe mooi ook dat er mensen natuurlijk zijn die geroepen voelen om naar het buitenland te gaan. Maar is het de kerk die gezonden is in de wereld? En dat maakt ons allemaal tot gezondenen. En dat betekent dat we allemaal eens geroepen worden om te komen. Om die intimiteit met God te beleven en te ontdekken. Hij kent mij. Hij kent niet alleen mijn naam, hij kent ook mijn capaciteiten. Hij weet wie ik ben en hij ziet me zitten. En net als Maria, kan ik me voorstellen, ik kan me voorstellen dat zij denkt van joh, maar ik ben helemaal niet geschikt voor deze taak. Dat zien we regelmatig in de Bijbel, hè, dat God mensen roept en zegt, oh ja, alsjeblieft niet ik, dat kan ik niet. Mozes is natuurlijk het mooiste voorbeeld daarvan. Ik kan niet goed spreken, of ik kan niet dat. God zoekt helemaal niet mensen die perfect zijn. Hij zoekt mensen die hij ziet zitten en dan geeft hij wat je nodig hebt. Dus het is een komen, een ontvangen, een uitwisseling en dan een gaan met de toerusting die hij ons heeft gegeven. En zo zie ik het ook bij Maria gebeuren. Want vlak daarna, dan gaat ze op weg naar haar tante Elisabeth. Ze heeft gehoord dat zij ook zwanger is. Was van tevoren bij haar dus blijkbaar niet bekend. Dus hoewel het familie is, ja, in een tijd zonder smartphone, Snapchat en al dat soort zaken, was je niet meteen op de hoogte van wat er allemaal gebeurde. En dan bij Elisabeth komt zij tot een loflied. En dat vind ik echt zo prachtig, ook weergegeven in de Bijbel in gewone taal. Dus zo staat het hier ook. En dan spreekt Maria uit wat ja, waar we het nu met elkaar over hebben. Het Magnificat in het katholieke kerk. Toen zei Maria, ik geef alle eer aan God. Ik juich voor hem, hij is mijn redder, want hij koos mij uit, een heel gewoon meisje. En nu zal iedereen over mij zeggen, zij is gezegend. Want God, die machtig is en heilig, heeft iets geweldigs met mij gedaan. Aan mensen die naar hem luisteren, geeft hij zijn liefde, nu en altijd. God heeft zijn kracht laten zien, tegenover alle spierbaalde taal van de mensen. Trotse mensen jaagt hij weg en koningen pakt hij hun macht af. Maar gewone mensen maakt hij belangrijk. Arme mensen geeft hij veel, maar rijke mensen krijgen niets. God is zijn liefde voor Israël niet vergeten. Daarom helpt hij zijn volk. Dat had hij al beloofd aan onze voorouders, aan Abraham en aan iedereen die na hem kwam. Let goed op, en we zien dit in de context van een onderdrukt volk, waarin Maria uit de arme familie kwam. We moeten hier niet een wetje van maken, God zegent rijke mensen niet, hè? Oké, dat we dat even goed helder hebben. Maar in de context van Maria ziet zij van al die spierballen taal van die overheersers, al dat overweldigende aanwezigheid van al die soldaten. Altijd de angst van, doe ik niet iets verkeerds, want anders ben ik mijn leven niet zeker. Dan zegt ze, nu heeft God zijn kracht laten zien. In het kleine, in het verborgene, want het groeit in haar buik, in haar baarmoeder, gaat hij iets bijzonders doen. En dit is de inzicht wat ik bedoel, wat zij ontvangt door de Heilige Geest. Want dit is een meisje wat niet, zoals wij allemaal naar school is geweest, wat niet heeft gestudeerd, wat wel in de synagoge heeft kunnen horen, maar dan achter een soort sluier, achter een soort gordijn. Een inzicht dat alleen van God kan komen. Niet vanwege positie, niet vanwege achtergrond, niet vanwege haar eigen kunnen, maar vanuit God die haar ziet zitten. Het woordje begenadigd komt nog één keer voor in het Nieuwe Testament. En dat is namelijk in Efeze 1, vers 4 tot 6. Waar staat, in Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, geschonken in de geliefde Zoon. In het Grieks staat hier hetzelfde woordje als wat Gabriel gebruikt. In feite staat hier ook jullie, mensen in Efeze, en we weten, de brieven mogen we stiekem ook wel een beetje op ons betrekken. Altijd een beetje voorzichtig in zijn. Ook jullie die Jezus volgen, zijn begenadigd. God ziet je zitten. God ziet mij zitten. Ik kom uit een onooglijk klein dorpje in Noordoost-Groningen. Nog geen 250 inwoners. Dat het überhaupt in zijn gedachten is. Hij ziet ons zitten, waar we ook vandaan komen. Wat onze achtergrond ook is. En hij heeft ons allereerst geroepen om tot hem te komen. Als we dat niet doen, dan kunnen we het hele roepen om te gaan wel vergeten. Als we niet eerst komen om zijn kinderen te zijn, te ontdekken wat dat inhoudt, waar hij ons voor wil toerusten. En dan is er een gaan. En dat gaan kan net zo goed naar de buurvrouw zijn als naar de arme kindjes in Afrika. Ik vind allebei boeiend. Dat gaan is altijd bijzonder, want al gaandeweg, zei Jezus aan het eind van zijn leven, maak discipelen al gaandeweg. Terwijl je onderweg bent. Toen ik net tot geloof kwam, was ik 19. Toen was echt de boodschap, vooral in de evangelische Pinksterbeweging, moet allemaal gaan. Als u hier nog zit, bent u dan wel geroepen om te blijven? Weet u dat nog? Dat was echt de nadruk. Iedereen moet gaan. Nu zijn we, je bent al ergens geplaatst. En natuurlijk kan God roepen voor een speciale plek. Waarin je op basis van wederkerigheid, hè, de tijden zijn wat veranderd, elkaar kunt zegenen. Maar wacht niet op die speciale plek. Maar je bent al op een speciale plek. Ook hier. Misschien een kleine groep. Ik maak zelf ook onderdeel uit van een kleine groep. Een groepje pioniers. Toch kunnen wij. En ik zou niet zeggen toch. Misschien wel heel bijzonder. Kunnen we iets heel moois voor God betekenen. Voor elkaar betekenen. In eenvoud. Want die spierballen taal die we ook overal om ons heen horen, politiek, maar ook op allerlei andere vlakken, weet je, daar raakt God helemaal niet van onder indruk. Dat is helemaal niet zijn manier. Hij kiest Maria, want hij gelooft in haar. En hij ziet haar trouw, hij ziet gewoon de eenvoud, hij ziet de potentie in het zaadje dat misschien nog wel helemaal in de grond moet. En dat wil ik ons met elkaar gewoon graag meegeven, zo vlak voor deze kerst. Donkere dagen waarbij verwachten, ach, misschien zijn we dat wachten wel een beetje zat. Misschien denken we ook bij die terugkomst van de Heer Jezus, nou, het duurt al zo lang, ik weet het niet. Ik hoor dat veel om me heen, want ik werk veel ook met jonge mensen. Nou, daar hou ik me niet meer mee bezig hoor, want dat roepen ze nou al duizenden jaren. Misschien zijn we daar wel een beetje moe van. Maar God staat daarboven. Hij kiest ons. En dat gaat door de tijden heen. En daar mogen we dankbaar voor zijn.